Begrijpt u wat u leest?
Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt: ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van
Ali over Colossenzen 1, het lijden van Christus.
Stap in en luister naar De Kamerling.
Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks een vraag over de Bijbel of over een specifieke bijbeltekst. En dat doe ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Fijn dat je er weer bent, Rob.
Dankjewel.
Een bijzondere tekst vandaag waar Ali een vraag over heeft. 1 Colossenzen 1 vers 24 en ik lees hem even voor. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Dat is dus 1 Colossenzen 1 vers 24. En voordat we inzoomen op die tekst, Rob, wat is Colossenzen eigenlijk voor bijbelboek?
Ja, het is een brief van Paulus. En we rekenen hem tot de categorie gevangenschapsbrieven. Want uit verschillende teksten uit de Colossenzenbrief blijkt dat hij gevangen zit. En dat was ook zo toen hij de brief aan de Filippenzen schreef en de brief aan Philemon. Dat zijn 3 gevangenschapsbrieven en waarschijnlijk in een andere gevangenschap later ook nog Efeziërs.
En hoe merk je dat het een brief, gevangenschapsbrief is?
Nou, hier is het heel mooi aan het slot. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien, even letterlijk vertaald. Oftewel, vergeet niet dat ik gevangen zit. Genade zij met jullie. Dus nou, dat lijkt me nogal duidelijk.
Ja,
dat,
maar hoor je het ook zonder dat het letterlijk staat? Merk je het ook aan wat er gezegd wordt dat hij in de gevangenis zit, zeg maar?
Ja, als hij het heeft over zijn lijden, dan is dit wel een heel concreet voorbeeld. Dat hij zich niet vrij kan bewegen. Wel vrij genoeg om een brief te schrijven. Maar hij is opgepakt in Jeruzalem. En op transport gesteld naar Caesarea, ook voor zijn eigen veiligheid. Omdat de Joden van plan waren een aanslag op hem te plegen. En daar zit hij nu in afwachting van de verdere gang van zaken. En dan zal hij zich op de keizer beroepen. Dat is een beetje de historische context.
Ja, en dan zit hij in die gevangenis en dan denkt hij, ik moet eens brieven gaan schrijven. Of hoe is dat gegaan? Hebben we daar enig idee van?
Nou, we weten dat die Colossenzen, we weten in ieder geval, wat we niet weten is dat Paulus daar zelf geweest is. Dat kan ook zijn van niet. Ene Epaphras, dat is degene die de boodschap van Colossenzen overbrengt en andersom. Dus het kan zijn dat hij van Epaphras via of direct in de gevangenis berichten gehoord heeft over hoe het daar in de Colosse aan toe ging. En dat hij zich geroepen voelde om daar een brief aan te wijden.
Ja, en dan geeft hij die brief dus mee en die komt bij de Colossenzen terecht. En dan komen we dus ook in 1 Colossenzen 1 vers 24 aan. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Heb je eigenlijk wel eens gespreekt over deze tekst?
Eerlijk gezegd niet. Als je over Colossenzen wil preken, dan zou je eigenlijk, denk ik als dominee, eerder over die prachtige hymne gaan preken die in hoofdstuk 1 staat. Een hymne op Christus als beeld van God, de onzichtbare, eerstgeborene uit de dood, waar heel de volheid in woont. Dat is natuurlijk een hele mooie tekst. En waar ik wel eens over gepreekt heb, is over de machten en de krachten die in de kosmos aanwezig zijn. En die ons kunnen belagen, maar waar Paulus dan van zegt, ja, maar die zijn ook allemaal aan Christus onderworpen. Dus Colossenzen 1 vers 24 is nou niet een tekst waar je meteen op afvliegt, denk ik.
Nee. Hoe komt dat?
Te ingewikkeld.
Ja. Ja, we hebben de ingewikkelde teksten wel te pakken wat dat betreft, hè?
Ja. Ja. Maar goed, ik heb ooit eens een boekje uitgegeven, ongemakkelijke teksten van Paulus. En daar staat hij natuurlijk wel in.
Ja, dus jij kan er wel meer over zeggen. We gaan naar die tekst, maar even, de brief is dus aan de Colossenzen geschreven door Paulus. Wat is dat voor gemeente?
Ja, je moet je dat voorstellen ergens in Turkije, een beetje in het midden en dan aan de noordkant. Frigië heette het vroeger. En steden die daar in de buurt lagen, dat waren Laodicea, die naam kennen we ook uit de Bijbel, en Hierapolis. Die 3 steden die lagen in het dal van de Lycus-rivier. Overigens, er is nu een grote aardbeving geweest in Turkije en Syrië. Dat was toen ook al zo, want de stad Colosse is in 60 na Christus, grotendeels verwoest door zijn, ja, ook al zo'n aardbeving. Dat is wel, wel interessant.
Dus het is gewoon aardbevingsgevoelig gebied destijds al en in 2023 nog steeds.
Ja.
En
nou, waren, die... ja, de mensen die woonden daar, dus oorspronkelijke bevolking had je. Je had Griekse kolonisten, je had Joodse mensen. Het was een soort smeltkroes. En dat verklaart ook waarom er misschien... ja, vreemde gedachten waren ontstaan over de engelenwereld, over die machten en krachten. En dat Paulus er op hamert van, ja, alles is aan Christus onderworpen. Hij is het hoofd van, ja, niet alleen van de kerk, maar ook van de kosmos.
Ja, hey, en is er ook nog iets typerends aan deze gemeente? Kijk, bedoel, we weten natuurlijk, er worden brieven geschreven aan allemaal gemeentes. Maar wat maakt Colossenzen in die zin bijzonder? Heeft Paulus daar een specifieke boodschap voor?
Ja, ik denk dat zij dus het gevaar liepen om mee te gaan in die gedachtenwereld van misschien Joods, misschien Hellenistisch, misschien een mengvorm. Maar dat ze dus van het evangelie afweken en dat Christus daardoor tekort kwam. Nou ja, dan moet je net bij Paulus zijn. Dat laat hij niet gebeuren.
Ja.
Want ik zei net, het evangelie is daar misschien door Epaphras gebracht, maar dan altijd nog wel onder verantwoordelijkheid van Paulus. Hij voelt zich dus... zelfs in de gevangenis voelt hij zich verantwoordelijk voor de gemeente.
Ja, en daar komen we uit bij die tekst. Wat bedoelt Paulus met wat er nog ontbreekt aan het lijden van Christus?
Ja.
Want dat klinkt in eerste instantie natuurlijk bijzonder.
Ja, wat zou er kunnen ontbreken aan het lijden van Christus?
Alsof het niet goed genoeg is.
Ja, ja. Ja, het kan haast niet dat hij bedoelt van Christus heeft niet genoeg gedaan. Want in die hymne waar ik het net al over had, daar staat in hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem heeft hij alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Nou, dat staat daarvoor eigenlijk nog.
Ja, 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 dus ja. Dat is voor geen misverstand vatbaar. Dus onze zonden zijn kwijtgescholden vanwege de kruisdood van Christus. Wat kan er dan nog ontbreken aan het lijden? Nou, om te beginnen staat, het is een hele merkwaardige formulering, er staat het lijden van de Christus. Dus het is een beetje een officiële formulering. Er staat niet het lijden van Jezus aan het kruis. Het lijden van de Messias zou je kunnen vertalen. En voor dat lijden gebruikt Paulus ook een apart woord. Wat hij doorgaans gebruikt voor allerlei beproevingen en verdrukkingen die christenen te wachten staan. Bijvoorbeeld Handelingen 14 vers 22. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof. Maar wezen hun erop dat wij pas na veel verdrukkingen of beproevingen het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dus als het gaat om het lijden van de Christus, zou je ook kunnen zeggen de verdrukkingen van de Christus. En dan zijn het dus niet de verdrukkingen die Christus zelf heeft ondergaan, maar het zijn de verdrukkingen die christenen ondergaan vanwege Christus. En omdat het is een heel oud en bekend misverstand, daarom heeft de NBV 21, die jij blijkbaar niet voorlas.
Nee.
Die heeft het zo vertaald. Mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus.
En dan wordt het heel anders.
Ja, dan sluit je dat misverstand uit. Nog duidelijker zou zijn wat er nog ontbreekt aan de verdrukkingen omwille van Christus. Blijft het nog een vreemde uitdrukking?
Ja.
Is dat dan een soort hoeveelheid die volgemaakt moet worden? Nou, misschien wel, want...
Zoals met christenen, in totaal moeten we zoveel lijden.
Zoiets. Ja, ja. Nou ja, als je dus weer teruggaat naar het lijden van de Christus, die messiaanse uitdrukking, dan was wel de gedachte bij Joden en bij christenen dat in de messiaanse tijd zou het allemaal wel moeilijker worden, hè, voor de gelovigen. Of je nou wel of niet Jezus erkent als de Messias.
En wat is dan de messiaanse tijd?
Nou, de komst van de Messias.
Ja, ja, richting de komst van de Messias wordt het zwaarder.
Ja, wordt het zwaarder. En voor christenen betekent dat richting de terugkomst. Hè? Of, ja, rond de verschijning van de Messias. En dan zijn de laatste tijden aangebroken. En dat bedoelt Paulus ook als hij zegt, we moeten door veel verdrukkingen heen om het koninkrijk binnen te gaan.
Ja. En dus is het een opmerkelijke tekst, omdat de vertaling eigenlijk essentieel is in deze.
Ja, er staat wel gewoon een genitivus, een tweede naamval, het lijden van Christus. Ja, er staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9 staat het evangelie van de Christus. Heb je weer eenzelfde soort uitdrukking? Ja, dat is niet dat Christus zelf het evangelie aan het verkondigen is, maar dat het evangelie over Christus gaat. Dus zou je kunnen zeggen, deze tekst gaat over het lijden dat over Christus gaat, dat meekomt met
het volgen van Jezus.
Het volgen van Jezus. Natuurlijk is hij daar zelf het begin van. Ja, hij heeft zelf geleden aan het kruis, maar dat is uniek. En dat is ook genoeg. Dat is volkomen. Maar in, in de slipstream van Christus zullen zijn volgelingen, die niet meer zijn dan hun heer, zoals Christus zelf gezegd heeft, die zullen ook de nodige verdrukkingen ondergaan.
En de context dat Paulus op dat moment in de gevangenis zit,
ja,
waar heeft dat er ook nog iets mee te maken?
Dat is denk ik wat hij bedoelt met in mijn vlees vul ik dat aan. In mijn vlees is gewoon zijn lichaam op dat moment. Hè, dus hij zit gevangen. Nou, dat gaat je niet in de koude gevangeniskleren zitten, zou ik haast zeggen. Mm-hmm. Dus hij is op dat moment bezig om deel uit te maken van dat grote lijden. En hij doet dat met het oog op de gemeente. Want hij is, en je moet denk ik ook denken van, ja, dit is niet Paulus privé, dit is Paulus als apostel. Hij verkondigt het evangelie en dat levert tegenstand op. In dit geval is hij dus ook daarvoor opgepakt. Zit hij nu waarschijnlijk in Caesarea op weg naar Rome. Nou, dat is allemaal niet prettig. Dat is een stuk lijden wat hij verdraagt ter wille van het evangelie. Als hij dit niet zou doen, dan zou hij niet zijn opgevallen. En dan zou dus het evangelie ook niet de Colossense hebben bereikt. Dus ik denk dat hij dus dat bedoelt van, ik zit hier in de gevangenis. En ergens ben ik daar ook wel blij om. Dat is dus het vreemde. Hè? Ik ben verheugd dat ik voor jullie mag lijden, zegt hij eigenlijk. Niet dat hij nou zo blij is om in de gevangenis te zitten. Maar in het feit dat hij gevangen zit, kan hij toch ook blij zijn. Want het is niet zomaar, het is niet voor een vergrijp. Maar het is voor de goede zaak dat hij gevangen zit.
Ja, en in die zin is hij ook blij dat hij voor een groter doel aan het lijden is, zou je kunnen zeggen. En wat nou, denk ik dan, in Nederland, waar we het relatief goed hebben en we misschien weinig lijden voor ons geloof. Wat als we amper lijden voor ons geloof?
Ja, dan moeten we om te beginnen beseffen dat dat niet normaal is. He, wij zijn de uitzondering en vervolgde christenen zijn de regel. Dat heeft Christus duidelijk gezegd. He, een slaaf is niet meer dan zijn heer. En Paulus zegt veel verdrukkingen. Dus op het moment dat je weinig verdrukking hebt, kan je afvragen, val ik wel genoeg op? Steek ik mijn hoofd wel voldoende als christen boven het maaiveld uit? Dat is een eerste vraag die je zou kunnen stellen. Een andere vraag is dat je zegt, nou ja, ik maak van de gelegenheid die ik heb, die uitzonderingssituatie, maak ik gebruik om christenen die zeg maar aan het front staan te ondersteunen. Dat is een mooi element van de Hebreeënbrief. Die Hebreeën die hadden zelf ook van alles te lijden. Dat waren trouwens ook Messiaanse Joden. Die het niet altijd in dank werd afgenomen dat zij Jezus als de Messias erkenden. Maar dan staat er, leid met de lijdenden en wees begaan met de gevangenen alsof jullie zelf gevangen zitten. Dus ik denk dan, nou, misschien is dan onze taak als West-Europese christenen levend in een behoorlijke tijd van vrede, dat wij onze broeders en zusters ondersteunen die veel meer fysiek te lijden hebben. En misschien andersom kunnen zij ons ondersteunen, want ja, wij hebben dan niet fysiek te lijden, maar we staan wel onder de druk van secularisatie en een land waarin de meerderheid al niet meer naar de kerk gaat en gelooft.
Geestelijk lijden.
Geestelijk kan het ook wel zwaar zijn. En ik weet zeker dat vervolgde christenen dat weten. En dus zeg maar ons ook in hun gebed opdragen. Zo kun je elkaar als het ware in balans houden.
Ja, en in die zin kan je Paulus misschien soms vergelijken met vervolgde christenen die soms ook blij zijn dat ze voor het evangelie mogen lijden. Dan zullen ze dat niet zo. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk makkelijk praten vanaf hier. Maar ik bedoel, dat hoor je wel eens. Dat ze zeggen, ik voel me krachtig en ik wil hiervoor gaan. En terwijl ik wel eens denk van, als ik in zo'n situatie zou zitten, wat zou ik dan eigenlijk doen? Dat je er bewondering voor hebt. Maar blijkbaar hebben ze die kracht en vind je dat dan ook mooi of zo om daar voor te gaan?
Ja, ze nemen dan echt een voorbeeld aan Paulus. Want het merkwaardige is dat Paulus dus heeft van alles en nog wat meegemaakt. Hè. Hij geeft er ook hele opsommingen van. Alle ontberingen die hij heeft geleden en die doorn in het vlees waar hij maar niet van afkomt. Dan zou je zeggen, nou ja, dan is Paulus eigenlijk ongeschikt als apostel. Nee, juist niet. Hè. Hij weet het te kantelen en zegt van, juist in dat lijden ben ik geroepen. En ben ik kennelijk meest bruikbaar voor Christus als apostel. Want nu wordt wel heel duidelijk dat het niet aan mijn welsprekendheid of mijn kracht of mijn fysieke gesteldheid ligt, maar dat Gods kracht in mij openbaar is.
Ja.
Dus met andere woorden, je voelt een kracht die niet van jezelf komt. En dat is denk ik ook wel een bemoediging voor vervolgde christenen. Ja. Zijn zij dan niet Ze hebben natuurlijk niet dezelfde taak als Paulus. Maar het punt van vergelijking is dat je in het lijden niet in een hoekje hoeft te gaan zitten, maar het ook als een kans kan zien.
Ja. Dan staat er, dit was vers 24, dan staat er in vers 26 ook nog de gemeenschap van het mysterie. Wat wordt daar dan mee bedoeld?
Ja, het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige onthuld is.
Dus en dan staat het in de nieuwe Bijbelvertaling.
Ja, in het Grieks staat dan mysterie voor geheim. Ja, dat klinkt heel geheimzinnig, maar wat Paulus daarmee bedoelt, dat is tweeërlei. Ten eerste dat God een plan had, dat natuurlijk in de tijden van het Oude Testament helemaal niet aan het licht kwam. Maar hij had dat als het ware in zijn hoofd en hij werkte daar naartoe. En dat grote plan was dat ook de niet-Joden konden gevoegd worden bij zijn volk. En dat plan dat is de hele tijd verborgen gebleven, maar het is openbaar geworden toen Christus kwam. En bleek dat Christus niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen was gekomen. Dus ik denk dat Paulus wat hij hier zegt, dat hij eigenlijk bedoelt, dat geheim, dat is Christus zelf. Dat is wel heel kernachtig. In Efeziërs, ook een gevangenschapsbrief en iets later geschreven, daar heb je meer het gevoel dat hij met het geheim bedoelt het plan van God, waar Christus dan de hoofdzaak van is. Maar het komt eigenlijk in beide gevallen op hetzelfde neer. Dus niet een mysterie waar we helemaal niet achter kunnen komen, maar een mysterie dat onthuld is door Christus.
Kijk, dat is helder. Vers 26. En wat we met die versen kunnen anno nu, dat hebben we al redelijk besproken. Namelijk dat je misschien bemoediging, als je vervolgd wordt vanwege je geloof, dat je daar bemoediging uit kan halen. En hier in het Westen, dat we die mensen kunnen ondersteunen.
Ja, en je moet natuurlijk ook beginnen bij hoe Paulus het bedoeld heeft. Dat je ziet dat de evangelieverkondiging met veel moeite is gepaard gegaan. En Paulus heeft er dus alles aan gedaan om het zover te krijgen. En uiteindelijk profiteren we daarvan. En na Paulus zijn er heel veel predikers geweest die het met de dood hebben moeten bekopen. En wij zijn nu zoveel eeuwen later in een beetje een comfortabele positie. Maar ik zei al, dat is bepaald niet normaal. En je mag dus dankbaar zijn voor alle offers die daarvoor gebracht zijn. En voorbereid zijn op een andere tijd. Die zou ook nog wel eens kunnen komen. En in de tussentijd meeleven en meeleiden met de vervolgde christenen.
Denk jij dat die tijd hier concreet, om het dan maar even in Nederland, dat kan gebeuren op korte termijn? Of zit hem meer in het geestelijke, secularisatie, en dat de christenen, wij als christenen in de minderheid zijn?
Ja, ik ben geen profeet. Maar stel dat de Russen zouden doorstomen en meteen even heel West-Europa zouden veroveren, dan konden we het nog wel eens knap lastig krijgen. Dat lijkt niet heel erg waarschijnlijk. Dus ik hoop eigenlijk dat we het kunnen laten bij dat geestelijk lijden. Wat op zich al lastig genoeg is.
Dankjewel Rob voor deze week. Dit was De Kamerling voor deze week. Volgende week een vraag over teksten die gaan over genezing. Graag tot dan.